de toekomst vervreemd en verdwaald in een zinloos bestaan. Die mens die van binnen zo hunkert naar warmte en zoekt naar een einddoel, een weg om te gaan. Voor het aansteken van de adventskaarsen.
Ik mag het tweede kaarsje branden, zodat het licht verspreidt. Het licht van de geboorte moet schijnen wereldwijd.
Goedemorgen. We zullen een moment hebben van stil gebed om ons om de Heere God te richten. En daarna zal ik een gebed uitspreken. Laten we alles wat in ons leeft bij Hem brengen. Heer onze God en Vader, liefdevol God, we spreken naar u uit dat onze hulp en verwachting is in uw naam, Heer. U die de hemel en de aarde gemaakt heeft. U die trouw bent en nooit loslaat het werk van uw handen. We willen u danken dat we hier mogen zijn in dit huis. We willen u danken dat u onze God, onze koning bent. Dat u naar ons toe bent gekomen in Zoon Jezus Christus en dat u ons onder ons kan wonen. En Heer, als Rosalie net de kaars heeft aangestoken, een tweede kaars, dan leven we toe naar kerst. Dan zien we uit naar het licht van de wereld. Dan mogen we dat vanmorgen ook al vieren en dan mogen we vanmorgen ook al bij stilstaan dat u bent gekomen. Heer, maar mag het steeds meer licht worden in onze levens. Mag u steeds meer gaan schijnen, dat is ons gebed. En als we in stilte ook gebeden hebben, misschien voor mensen om ons heen, voor zieken in ons midden, voor degene die we misschien missen, dan bidden we ook dat u tot uw plan, tot uw doel komt. Deze morgen, maar ook in de levens van onszelf, maar ook in de levens van de mensen om ons heen. Heer, we vragen uw zegen over deze dienst. We vragen uw zegen over ons samen zijn. En bidden, kom tot uw doel, kom tot uw plan. Heer, dank u wel dat we dat mogen doen in alle vrijheid. Dank u wel dat we u mogen zoeken, dat we u mogen aanbidden, dat we tot u mogen komen. Heer, u zij geprezen. In Jezus' naam. Amen.
Thank you. Nou, dan mag ik iets gaan doen voor de kinderen vanmorgen. En dan probeer ik altijd een beetje aan te sluiten op wat het thema van de dienst is vandaag. En het thema van deze dienst is verhalen van hoop. Dus het gaat over hoop, neem ik aan. Zit er dik in. En daar wil ik het ook met jullie over hebben, over hoop. En daarom heb ik een plaatje op de biemen. Een anker. En waarom zou ik met dat plaatje van dat anker hier hebben op de biemen hebben laten zetten? Nou, dat vertel ik zo, maar eerst maar eens, wat is een anker? Waarvoor dient een anker? Weet je dat? Niemand? Ik dacht, nou, in een gemeente vol met schippers. Oh, nee, ik ga naar jou. Zeg het maar. Heel goed, dat is het precies. Een anker zit op een schip. Als je dan ergens bent en je wil daar blijven op die plek vastliggen, dan gooi je een anker uit. Dat komt dan op de bodem en dat haakt dan achter een steen of in de klei of wat dan ook. En daardoor blijft dat schip op zijn plek liggen. Wordt hij niet meegenomen op de stroming, wordt hij niet meegenomen op de wind, wordt hij niet meegenomen op de golven, maar blijft hij vast liggen. Dat is de functie van een anker. En ja, waarom dat dan, als ik het over hoop wil hebben? Nou, in ons geloof is het symbool voor de hoop, het teken van de hoop, een anker. En misschien zijn er kinderen die zeggen, ja, dat begrijp ik niet helemaal, wat bedoel je nou met symbool of teken? Nou, denk dan maar aan de liefde. Als ik van iemand hou, of ik vind iemand lief, of jij hebt dat, dan kun je tegen iemand zeggen, ik hou van jou, ik vind jou lief. Maar je kan ook een teken gebruiken, een symbool gebruiken. Als Rosalie 's ochtends naar school gaat en ze is bijna weg, dan doen we vaak nog even zo. Dat is een hartje. En dat betekent, ik hou van jou. En als je aan het appen bent, dan kun je in plaats van typen, ik hou van jou, ook een hartje sturen. Ben je ook in één keer klaar? Dan weet iedereen, als je dat hartje ziet, dat betekent liefde. Dat betekent, ik hou van jou. Nou, dat is een teken, dat is een symbool. En in het christelijk geloof hebben we dus voor de hoop het symbool van het anker. Omdat de hoop in ons geloof ons vast laat liggen. Net als een anker met een schip. En als het moeilijk is, als het tegen zit, als je denkt, nou ik kom er niet meer uit, dan hebben we ons geloof, dan hebben we de wetenschap wie God is, en dan komt het toch weer goed. En dat staat ook in de Bijbel. Daar wil ik een paar versen van lezen. Dan denk je misschien, de Bijbel is moeilijk. Nou, ik denk dat je dit wel kan volgen. Want daar staat over hoop, dit weet ik zeker, hoe zwaar ons lijden ook wordt, het brengt ons eeuwige leven niet in gevaar. Want er is hoop. Ooit wordt de aarde bevrijd. Dan komt er een einde aan de macht van de dood. En tot dat moment hebben wij de Heilige Geest die ons steunt als wij het moeilijk hebben. En wij weten niet altijd wat de bedoeling van God is met ons lijden. En we weten daarom niet wat we moeten bidden. Maar de Heilige Geest die bidt zelf voor ons beter dan een mens ooit zou kunnen. God weet hoe wij van binnen zijn. Hij weet wat de Geest hem namens ons vraagt. Want het is zijn Geest die voor ons bidt. God zorgt ervoor dat al ons lijden uiteindelijk het goede brengt, onze eeuwige redding. Dat is zeker, want God houdt van ons. En dat laatste, dat geeft het precies weer. Alles wat we mogen weten over de hemel, over als Jezus terugkomt, over een einde aan de pijn en de moeite. Dat is zeker omdat God van ons ook van jou houdt. En dan maakt het niet uit of je nou 10 bent, of 12, of 15, of 23, of 85, of iets ertussenin. Als je God kent, wil God zo voor je zijn. En ik weet natuurlijk niet hoe je hier bent. Misschien ben je hier wel en ben je heel blij. Maar misschien ben je hier ook wel en ben je een beetje verdrietig, omdat je een rotweek hebt gehad op school. Het was dan wel Sinterklaas, maar ja, de kinderen hebben je gepest. Of het was thuis niet leuk met je ouders, of... Of misschien heb je het wel meegemaakt dat je ziekte hebt in je familie. Dat je opa of oma ziek is, of je vader of moeder, en dat je daarom verdrietig bent. Of misschien ben je wel heel verdrietig omdat je iemand mist die overleden is. En vorig jaar met Sinterklaas en met de kerst waren ze er nog en nu niet meer. Dat kan allemaal, hè. Maar dan hebben wij hoop. hoeven niet te wanhopen. Er komt een verandering. Ooit komt er een einde aan ons verdriet. Ooit zal God het weer recht maken. En tot die tijd is Hij bij ons. Tot die tijd helpt Hij ons. Tot die tijd laat Hij ons niet los. En dat mag een anker zijn, zodat je niet onderuit gaat en niet wanhopig wordt. Die hoop is er voor ons allemaal. Nou, en dat wilde ik jullie meegeven. En daar heb ik ook een liedje bij uitgezocht. Dat zegt, je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm tekeer. Leg maar gewoon je hand in die van onze Heer. Want dan komt het wel goed. Dat is zeker. God houdt van jou. Kunnen jullie zo ook naar de zonneschool. Maar voordat we dat gaan doen, doen we wat we altijd doen. Gaan we eerst met elkaar bidden. Dus dan vouwen we de handen en dan doen we de ogen dicht. Heer, dank u wel dat we dat mogen weten. Dat we niet bang hoeven zijn. Dat u altijd bij ons bent. Dat we veilig zijn bij u. En dat zelfs als we nu verdriet hebben en pijn en we het niet begrijpen. Dat u dan toch zegt, hou maar vol, want ooit wordt het anders. Ooit komt het goed. En die hoop, daar mag je zeker van zijn. Zoals een anker die je op de plek houdt. Zo mogen wij daar zeker van zijn. Want u houdt van ons. Dat is het bewijs daarvan. Laat het zo zijn, Heer, dat we dat allemaal mogen weten. Of we nou jong zijn, of oud, groot of klein. Als wij u kennen als onze Heer. Dat dat ons hoop geeft. En troost en blijdschap. En geef ook dat als de kinderen zo naar de zonneschool gaan. Dat ze dan daar het heel fijn mogen hebben. Dat ze het goed mogen hebben. Dat ze iets van u mogen leren. Dat het gezellig mag zijn. Maar dat ook de leiding, het programma dat ze hebben voorbereid, Heer. Dat dat uit de verf mag komen. En dat ook zij uw zegen mogen ontvangen. Wees er zo nabij en geef hen een hele goede ochtend. In Jezus' naam. Amen. Veel plezier.
En wij willen een aantal liederen gaan zingen tot eer van de Heer. En lied 1 dat zegt, de eerste twee regels, als ik opzie naar uw heiligheid, mij verbaas over uw lieflijkheid, zijn heiligheid. De Heer is soeverein, zuiver, puur, in hem is geen spoor van kwaad en duisternis. En wij onreine mensen kunnen van nature niet in zijn nabijheid komen. Maar de Heer is niet een afschrikwekkend iemand, waar hij niet mag komen. Maar hij wil als een vader voor ons zijn. En als een vader een relatie met ons hebben. En in hem kunnen we alles vinden. Hij wil onze leegte vullen. Ons hart verlichten. Zodat we onderscheid kunnen maken tussen de dingen die het toe doen en de dingen die het niet toe doen. Om een leven te leiden tot eer van zijn grote naam. Hem, onze Heer, willen we verhogen. En zo ook met het tweede lied. Dat zegt, majesteit, koning in eeuwigheid. U die heel de schepping door uw hand hebt voorgebracht.
Mijn bepaald over u.
Is, hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam. Een prachtig lied over de voortdurende aanwezigheid van de Heer in het leven van de gelovigen. Zijn trouw, maar ook zijn belofte. Hetgeen waar wij op hopen, de dag dat we de Heer mogen ontmoeten. Ons hopen is niet een hopen van, ik hoop dat ik de bus nog haal. Ons hopen in geloof is een vast vertrouwen hebben in God. Zeker wetend dat Hij uit genade zijn belofte zal nakomen. Zoals hij dat in zijn woord heeft beschreven. Hebreeën 11 vers 1 zegt. Het geloof legt de grondslag voor alles waarop wij hopen. Het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. En dat bekrachtigt hij met zijn Heilige Geest. En we gaan zingen. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam.
Thank you.
Prachtige liederen die we zo mochten zingen over de grootheid van God. Hoe dichtbij Hij wil zijn, hoe Hij wil troosten in pijn en verdriet. Datgene wat Roelof zo net al zei, associeer je weer aan dingen uit je eigen jeugd. Een liedje die je moeder dan zong bij het slapen gaan. Zal ik niet te ver op ingaan, maar ik zal mezelf wel even kort voorstellen. Ik ben Michiel de Nooijer. Ik ben geboren zo'n 370 kilometer hier vandaan, maar toch wel in Nederland. Dus een van de meest grote mogelijke diagonalen die je kan hebben. Ik ben geboren en getogen in Middelburg, dus de hoofdstad van Zeeland. En uiteindelijk rond een jaar of 20 naar het midden van het land verhuisd, daar mijn studie gedaan. Vervolgens voorganger geworden in Friesland en nu 4 jaar voorganger in de baptistengemeente in Veendam. Dus dat is niet heel ver hier vandaan. Dus maar 350 kilometer is dat rijden Veendam naar mijn ouders, die nog in Zeeland wonen. En nog zo'n 25 kilometer erop geteld, rijdend naar hier. Mooi om hier vanmorgen te zijn. Ik ben getrouwd. Ik heb met Marijke, ik heb 3 jonge kinderen. 10, 8 en 6 zijn ze op het moment. Prachtige kinderen. Ik mag parttime verbonden zijn in de gemeente van Veendam. Daarnaast ben ik regiocoördinator voor de Unie van Baptisten. Ik zou graag vanmorgen, misschien na de dienst bij de koffie, nog een enkele mensen spreken. We zijn bezig om meer in subregio's te werken, in kleinere groepen. Ik ben in gesprek met een aantal gemeenten, ook hier uit de regio, om samen een verbinding te zoeken. Ook rondom bijvoorbeeld jeugdwerk, tienerwerk, kinderwerk, rondom pastoraat. Om op die manier verbinding te hebben, maar ook een stukje toerusting te zoeken bij elkaar. Of toerusting te ontvangen. Dus mochten daar mensen zijn die daar belang bij hebben, ideeën, kom dan even na de dienst naar mij toe. Dan kunnen we misschien van wat gedachten wisselen en wat kennis maken. Dat even over mezelf. Laat ik nog toevoegen dat ik ook nog godsdienstleraar ben voor een aantal uren in de week. 6 uurtjes, dat vat wel mij. Maar dat is sinds 2-3 weken doe ik dat en dat vind ik wel erg leuk op een middelbare school in Stadskanaal. We hebben net met elkaar prachtige liederen gezongen, zoals gezegd. Exodus 33 kwam al naar voren waar God zich openbaarde aan Mozes, de godsnaam kreeg. Maar voordat dat alles gebeurde, lezen we in Genesis een aantal verhalen. Verhalen over Abraham, Isaac en Jacob. En zo meteen willen we met elkaar een verhaal lezen uit Genesis 38. En dat verhaal dat is best wel een heftig verhaal. Best wel een rauw verhaal zou je kunnen zeggen. Ook wel bizar. En dan wil ik er vast een beetje voor waarschuwen. Het is niet een verhaal dat je zegt, nou, vanmiddag gaan we lekker met de kinderen een kerstverhaal lezen. Hartstikke gezellig. Nee, zo'n verhaal, misschien heb je thuis al gelezen, is het echt niet. Je schrikt ervan, je denkt, wat is dit? Daar waarschuw ik al alvast voor. Dus ook even goed om te schetsen wat er daarvoor gebeurde. Ik noemde al net de namen van Abraham, Isaac en Jacob. We noemen ze de voorvaders, de kerkvader. Nee, niet de kerkvaders, de voorvaders, de aartsvaders, dat woord zocht ik. Het waren mannen van geloof, mannen die God zochten in hun levens, maar het waren ook mannen die ja, moeite hadden in hun eigen levens, problemen, moeite in hun gezinnen. Het zijn mannen die met kinderloosheid te maken kregen en daardoor soms zelf ingrijpen in situaties. En dan bijvoorbeeld met hun bijvrouw, dat kunnen wij al moeilijk voorstellen, bij hun bijvrouw kinderen verwekken. Dat gaat niet altijd goed. Er worden, als je die verhalen van Abraham, Isaac en Jacob leest, dan worden er ook vrouwen verstoten. Er is tussen de kinderen die geboren worden, er is oneenigheid, familietwisten, verwijdering. Het is niet zo lekker in die familie van Abraham, Isaac en Jacob. Een heleboel dingen, leugens, bedrog enzovoort gebeurde. Uit die kinderen, of uit Abraham, Isaac en Jacob, en dan uit Jacob, komen 12 kinderen voort. De 12 zonen van Jacob, wat nu de 12 stammen, of later de 12 stammen van Israël zijn gaan heten. Een van die zonen is Juda. Dat is de vierde zoon van de eerste vrouw van Jacob, van Lea. Dus de vierde zoon van Lea, de vierde zoon ook van Jacob. En dan is er een andere zoon, en die kom je in het hoofdstuk ervoor tegen, in hoofdstuk 37, dat is Jozef. Jozef is denk ik wel bekend. Dat is de eerste zoon van de tweede vrouw, moet ik het goed zeggen, de tweede vrouw van Jacob, Rachel. En dat is een lievelingszoon van Jacob. En ook van Rachel. Jozef die krijgt de mooiste jas, hè. En dat speelt er voor het verhaal af dat wij zo meteen gaan lezen. Hij krijgt de mooiste jas, hij is de lievelingszoon. En als hij zijn broers zien hem al aankomen en denken, daar heb je die lievelingszoon, daar heb je die opschepper, daar heb je die dromen, man. Dan spreken ze met elkaar en dan zeggen ze, we willen hem eigenlijk dood hebben. Nou ja, ze stoppen hem in een put uiteindelijk. En dan is het Juda, waar we straks over gaan lezen, dus de vierde zoon van Lea. Dan is het Juda die zegt, laten we hem maar niet ombrengen. Laten we hem maar verkopen aan die karavaan die naar Egypte op weg is. Er zijn een paar kooplieden komen voorbij en die zijn op reis naar Egypte. En ze verkopen Jozef dan als slaaf. Op het initiatief van Juda. Dat is wat eraan vooraf gaat. Dus de verhalen van Abraham, Isaac en Jacob en al die familieproblemen. En ook het familieprobleem in Jacobs eigen gezin met die 12 zonen. En strijd en ruzie. En Juda aan de ene kant en Jozef, de lievelingszoon, die gedeporteerd wordt, om zo maar te zeggen, op transport wordt gezet naar Egypte. En midden in die geschiedenis, in die Jozef-geschiedenis, gaan we lezen het verhaal uit Genesis 38. En dan wil ik vragen aan jou, zuster Lisbeth, om die tekst met ons te lezen.
Genesis 38, dan staat boven Juda en Tamar. In dezelfde tijd verliet Juda zijn broers en sloot zich aan bij een zekere Gira, een man die in Adulam woonde. Daar viel zijn oog op de dochter van de Kanaaniet, Sua. Hij trouwde haar en sliep met haar. En zij werd zwanger en bracht een zoon ter wereld die Er genoemd werd. Daarna werd ze opnieuw zwanger en kreeg weer een zoon, aan wie ze de naam Onan gaf. Een derde zoon noemde ze Sela. Toen Sela geboren werd, vond Juda zich in Kezib. Voor Er, zijn oudste zoon, koos Juda een vrouw, die Tamar heette. Er was slecht in de ogen van de Heer en daarom liet de Heer hem sterven. Toen zei Juda tegen Onan, vervul je zwagerplicht. Trouw met de vrouw van je broer en verwek voor je broer nakomelingen bij haar. Maar omdat Onan wist dat zo'n kind niet als zijn nageslacht zou gelden, liet hij telkens, als hij met de vrouw van zijn broer gemeenschap had, zijn zaad op de grond terechtkomen. Zodat hij geen nakomelingen voor zijn broer zou verwekken. Wat hij deed was slecht in de ogen van de Heer, en daarom liet de Heer ook hem sterven. Toen zei Juda tegen zijn schoondochter Tamar, nu je opnieuw weduwe bent, moet je maar weer bij je vader gaan wonen, totdat mijn zoon Sela volwassen is. Hij dacht namelijk, ik moet voorkomen dat hij ook sterft, net als zijn broers. En Tamar ging weer bij haar vader wonen. Geruime tijd later stierf Juda's vrouw, de dochter van Sua. Toen de rouwtijd voorbij was, begaf Juda zich naar Timna, samen met zijn vriend Gira uit Adulam, om bij zijn schaapscheerders te gaan kijken. Zodra Tamar hoorde dat haar schoonvader op weg was naar Timna om zijn schapen te scheren, legde ze haar weduwedracht af en bedekte zich met een sluier zodat ze onherkenbaar was en ging langs de weg naar Enaim zitten, een zijweg van de weg naar Timna. Dat deed ze omdat ze nog steeds niet aan Sela tot vrouw gegeven was, hoewel die inmiddels volwassen geworden was. Toen Juda haar zag, hield hij haar voor een hoer, want haar gezicht was bedekt. Zij sloeg de zijweg in en ging naar hem toe. Ik wil van je diensten gebruik maken, zei hij, niet wetend dat het zijn schoondochter was. Wat staat daar van uw kant tegenover? Vroeg ze. Ik zal je een geitenbokje uit mijn kudde laten brengen, antwoordde hij. Goed, zei ze. Als ik dan maar een onderpand van u krijg. En op zijn vraag wat ze als onderpand van hem wilde, antwoordde ze. Het snoer van met uw zegel en de staf die u in uw hand hebt. Hij gaf het haar en had gemeenschap met haar en zij werd zwanger van hem. Daarna ging ze terug naar huis, deed haar sluier af en nam haar weduwedracht weer aan. Juda vroeg zijn vriend uit Adulam om een geitenbokje naar de vrouw te brengen om het pand in te lossen, maar hij kon haar niet vinden. Hij informeerde bij de mensen daar in de buurt. Ik ben op zoek naar een vrouw die onlangs bij de weg naar Enaim haar gunsten aanbood. Zo'n vrouw is hier niet geweest, antwoordde ze. Dus ging hij naar Juda terug. Ik heb haar niet kunnen vinden, zei hij. Sterker nog, de mensen daar beweren dat er nooit zo'n vrouw is geweest. Toen zei Juda, laat haar alles dan maar houden, anders maken we ons nog belachelijk. Ik heb het beloofde bokje gestuurd, maar je hebt haar nu eenmaal niet kunnen vinden. Ongeveer 3 maanden later kwam men Juda vertellen dat Tamar, zijn schoondochter, zich als hoer had gedragen en daardoor zwanger was. Breng haar de stad uit, zei Juda. Ze moet verbrand worden. Maar terwijl ze de stad uit werd gebracht, liet ze haar schoonvader deze boodschap brengen. Ik ben zwanger van de eigenaar van deze voorwerpen. Kijkt u eens goed van wie dit zegel, dit snoer en deze staf zijn. Juda herkende ze en zei, zij is onschuldig, maar ik niet, want ik heb haar niet aan mijn zoon Sela gegeven. Hij had geen tweede keer gemeenschap met haar. Toen de tijd van de bevalling was gekomen, bracht ze een tweeling ter wereld. Tijdens de bevalling stak een van de twee zijn hand naar buiten. De vroedvrouw bond een rode draad om zijn hand ten teken dat zij zich het eerst had laten zien. Maar hij trok zijn hand weer terug. En daar kwam zijn broer tevoorschijn. Wat een baanbreker ben jij, zei ze. Hij kreeg de naam Peres. Daarna kwam zijn broer met om zijn hand de rode draad en hij werd Serach genoemd. Tot zover.
Dankjewel, Lisbeth. Een heftig verhaal. Als je dat zo leest en ook op je in laat werken. We zoomen een beetje in vanmorgen op Tamar en op haar leven. Maar eerst even datgene wat er nog voor gebeurde. En ik wil niet te veel geschiedenis vertellen, maar het is goed wel even om dat te weten. Juda, de zoon van Jacob, dus de broer van Jozef, die gaat in een andere plaats wonen. Die ontvlucht, om zo maar te zeggen, het gebied waar hij is opgegroeid. Hij krijgt 3 zonen. En voor de eerste van zijn zoon zoekt hij een vrouw uit en dat wordt Tamar. Nou ja, gelukkig denk ik dat de meeste van ons, als je een partner hebt, een eigen partner hebt kunnen uitkiezen. Maar Tamar wordt al uitgehuwelijkd. Er wordt al als ware gekoppeld aan haar. En Er, de eerste zoon van Juda, dat is geen goede zoon in de ogen van God. En hij sterft al snel. En dan komt de tweede zoon, moet dan trouwen met Tamar. Dat is zoals er ook wordt beschreven in Deuteronomium 25, de zwagersplicht of het zwagershuwelijk. Jij, als zwager, als je broer nog geen nakoming heeft gekregen, nog geen kinderen, nog geen zonen, dan moet jij met de vrouw van je broer trouwen en nakomelingen verwekken. Ook heel bizar voor ons, hè, van vandaag de dag. Maar dat gebeurt. De tweede zoon van Juda moet dus trouwen met Tamar. En dat is Onan. Maar Onan, die verzaakt zijn taak om kinderen bij hem te verwekken. Hij laat zijn zaad op de grond vallen. Voordat zij, zeg maar, geslachtsgemeenschap, tijdens de geslachtsgemeenschap. Ook hij verwekt geen kinderen bij Tamar. En voor God is ook dat slecht in de ogen van hem. En ook hij sterft. Dat is al heel lastig voor ons om ook weer mee om te gaan met dat hele godsbeeld. Van eerst komt erom, gaat dood, omdat hij niet het goede doet in de ogen van God. En dan de tweede zoon, Onan. Hij deed ook niet het goede in Gods ogen. God laat hem ook sterven. Nou ja, en dan heeft Juda nog een derde zoon over, Sela. En dan denkt hij van, nou, Sela die is nog niet oud genoeg. Dat lezen we ergens anders in de tekst. Maar hij denkt van, ja, mijn derde zoon wil ik ook niet kwijtraken. Die vrouw Tamar, wat is dat voor een vrouw? Misschien rust er wel een vloek op haar. Omdat beide zonen van mij zijn gestorven. Omdat er geen nageslacht is gekomen. Zij, ja, wat is zij voor een vrouw? Maar ver van mij houden. En hij stuurt haar terug naar haar eigen vader. Maar op een gegeven moment, en ik wil niet het hele verhaal navertellen, maar op een gegeven moment, dan denkt Tamar wel bij zichzelf, ja, ik wil graag kinderen. En die zoon Sela, die zou eigenlijk aan mij gegeven moeten worden, maar Juda, die weerhoudt zich daarvan. Die verhoudt zich van zijn plicht. Je moet je proberen voor te stellen, het leven van Tamar. Uitgehuwelijkd, twee mannen gestorven. Geen kinderen gekregen. Geminacht als het ware. Door Onan om zo met haar om te gaan. Hoe zou je als vrouw voelen om dat allemaal mee te maken? Heel heftig, heel verdrietig is haar leven. En dan neemt ze het recht in eigen hand, om zo maar te zeggen. Ze weet dat haar schoonvader op weg is naar een andere plek. Om daar naar een schaapscheerdersfeest te gaan. En Juda, dat was een stamhouder, de stam van Juda, was een soort edelman, deftig man, ging op reis met zijn stok, met zijn ketting, met sieraden daaraan en met zijn zegel daaraan, op weg en zij verkleedt zich als hoer. En dan, in het veld, een zijweggetje, ontmoeten ze elkaar en haar schoonvader, niet wetend dat het zijn schoondochter is, vraagt van, kunnen we gemeenschap met elkaar hebben? Kan ik van je diensten gebruik maken? Juda, een notoire hoerenloper. En ze hebben gemeenschap met elkaar en ze raakt zwanger, lezen we verder in het verhaal. En goed, en dan stuurt Juda, uiteindelijk stuurt hij, want ze hebben afgesproken dat ze een geitenbokje zou krijgen. Dat zou de prijs zijn voor zijn hoerenloperij. En hij stuurt een vriend van hem, niet zelf, nee, een vriend stuurt hij erop af om dat geitenbokje te gaan brengen. Maar ze is onvindbaar. De mensen zeggen in die buurt, zo'n vrouw is hier nog nooit geweest. Gelukkig maar. Ze is er nog nooit geweest. Hoe moet het dan? Nou, en dan denkt hij van, laten we er maar stilletjes vanaf komen. Niet te veel kabaal meer ommaken, want straks komt mijn slechte naam. Hij denkt telkens aan zichzelf, Juda. Hij denkt aan zijn zoon. Hij denkt aan zichzelf en denkt, laat me stilhouden. Maar dan komt eruit dat Tamar zwanger is geworden. Waarschijnlijk heeft ze haar buikje, haar groeiende buikje, niet verborgen. En Juda krijgt dat te horen. En Juda denkt, dat kan niet. Mijn schoondochter zwanger, dat moet op een verkeerde manier zijn gegaan. Haal haar hier, breng haar bij de stadspoort. Ze moet verbrand worden. We lezen wel over verhalen van steniging. Dat vrouwen die overspel hadden gepleegd gestenigd worden. Buiten de stadsmuur. Maar zij moet verbrand worden. En op weg naar de brandstapel, met de dood in de ogen, wenst ze zich, of kan ze het voor elkaar krijgen, dat er iemand naar Juda toe gaat en die het boodschap wil brengen. Kijk deze stok. Kijk deze zegel. Ze zijn niet van mij, maar zijn ze van u. En dan komt Juda eindelijk voor het eerst in het verhaal tot bezinning en zegt, die vrouw was niet verkeerd, ik was verkeerd. Komt gelukkig goed. Gelukkig. Zij die al op weg was naar de dood, wordt gelukkig gered. Er komt een keer in het verhaal van Tamar. Maar Juda, hoe ging Juda om met seksualiteit in zijn eigen leven? Dit verhaal, ik vind het bizar, ik vind het een rauw verhaal. Waar je verschillende vragen bij hebt. Hoe kunnen mensen, en hoe kan God ook zo straffen? Maar dit rauwe verhaal ook over seksualiteit staat in contrast met het verhaal wat er weer nakomt van Jozef. Die verleid wordt door de vrouw van Potifar om met haar gemeenschap te hebben. Die vrouw die hem uitdaagt, hij komt in haar ruimte en dan houdt ze zijn jas vast en hij moet vluchten en zij heeft nog zijn kleed en roept help, help, help. Jozef die wilde met mij de koffer induiken, het bed induiken. Dat gebeurde niet. Die twee broers, het is een contrast. Juda die zo met seksualiteit omgaat, de eerste de beste hoer die hij ziet staan, gemeenschap mee heeft en Jozef die zichzelf onttrekt. Je komt wel vaker contrasten tegen in de Bijbel, zo vlak na elkaar. Zeker ook in de evangeliën, als je leest over hoe de farizeeërs met mensen omgaan. En als je leest hoe Jezus met mensen omgaat. Maar dat even terzijde. Hij komt een keer in het verhaal van Tamar. En uiteindelijk krijgt zij twee kinderen. Ook dat is weer heel bizar, hè. Wij lazen daarvan op het laatst, die Peres en Zerach, hoe zij ter wereld komen, ook weer heel apart. Het hele verhaal is bizar en apart. Maar als je gaat lezen verder in de Bijbel, dan komen we Tamar uiteindelijk tegen in het Matthäus-evangelie, in Matthäus 1. In Matthäus 1 worden al die namen, of veel van die namen die ik net noemde, worden opgeschreven. In de tekst hierboven, inderdaad. Laten we even een klein stukje ervan lezen. Draai me even om, ik hoop dat ik nog goed verstaanbaar ben. Matthäus 1, overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac, Isaac verwekte Jacob. Jacob verwekte Juda en zijn broers, 12 dus. Juda verwekte Peras en Zerach bij Tamar. Peras verwekte Gesron, Gesron verwekte Aram, Aram verwekte Aminadab, Aminadab verwekte Nachson, Nachson verwekte Salmon, Salmon verwekte Boas bij Rahab, Boas verwekte Obed bij Rut, Obed verwekte Isaï, Isaï verwekte David de koning. En zo gaat het nog verder tot uiteindelijk Jezus. Juda, Tamar, Peres, ze zijn voorlopers van de Heer Jezus. Ze staan in zijn geslachtslijn. Uiteindelijk brengt het leven van Juda, van Tamar, van Peres, brengt hoop voort. De Heer Jezus komt uit dit geslacht. Komt uit dit rauwe verhaal voort. Dit verhaal wat je zelf, wat afschuwelijk is. Wat je van je denkt, waarom staat dit in de Bijbel? Jezus komt uit dit verhaal voort. Uit dit voorgeslacht. En er staan nog meer vrouwen bij, of nog meer namen van je denkt van, hoe kan dat? Rahab. Ook een vrouw, misschien met een bedenkelijke reputatie. Enzovoort. God werkt hier doorheen. Zou Tamar dit hebben geweten? Ik denk het niet. Ik denk dat zij een heel moeilijk leven heeft geleid. Hopelijk heeft ze er iets van geweten, maar ik denk het niet. Ik denk niet dat zij heeft geweten van, er komt iets moois uit mij voort. Nee, ze heeft twee zonen gekregen. Dat was voor haar troost. Wij zeggen nu achteraf, wauw, God werkt wel heel bijzonder, heel mooi. Maar Tamar op dat moment, nee, ze heeft er niks van geweten. Waarom vertel ik vanmorgen dit verhaal? Waarom sta ik hier zo lang bij stil, bij de geschiedenis en zo? Ten eerste vanwege dit. Uit dit rauwe, moeilijke, pijnlijke verhaal komt hoop voort. God, ik wil niet zeggen, hij keurt het goed. Zeker niet. Situaties, de handelingen van de mannen, hij keurt het niet goed. Maar hij keert het wel ten goede. Hij gebruikt het op de een of andere manier toch. Voor zijn plan. Het is best wel heftig om daarover na te denken ook weer. Hij gebruikt het verhaal, het kwetsbare, moeilijke verhaal, pijnlijke verhaal, van incest in dit geval, in die situatie, om tot goede te keren. Lieve mensen, wij hebben ook allemaal onze verhalen. Misschien ook wel hele rauwe en moeilijke en pijnlijke verhalen. Verhalen waar je soms zelf niet over na wil denken, niet wel terug wil kijken. Verhalen waarvan je niet trots op bent. Rauwe verhalen. Gelukkig bent u hier. Fijn dat u hier bent in Gods huis. Waar we God aanbidden, waar we God zoeken. Als de God van hoop. Als de God van verlossing. Ik hoop dat u, dat jij in je eigen leven hebt ervaren hoe rauw, hoe moeilijk, hoe pijnlijk, hoe triest het soms ook was. Dat je iets van een redding hebt ervaren. Dat je God hebt gevonden. Dat op de een of andere manier God in jouw leven zo is gaan werken dat de situaties misschien omgebogen zijn tot het uiteindelijk kennen van God en uiteindelijk tot een verhaal van hoop. Dat je redding hebt gevonden bij de Heer Jezus. Dat je misschien hierachter wel hebt gezegd en beleden van Jezus is mijn Heer en ik wil mijn leven afleggen. Mijn rauwe verhaal, mijn moeilijke verhaal om met Jezus te leven. Om op te staan met Hem. Om Hem te volgen. En zoals Roelof al tegen de kinderen zei, God als anker hebt gevonden. In moeilijke tijd. Maar ook in blijdschap. Zo zijn we vanmorgen samen met allemaal ons eigen verhaal. En hebben het verhaal van Tamar gelezen. Een heftig verhaal. En ik hoop dat u daarin ziet uiteindelijk dat moeilijke situaties ook misschien ten goede kunnen gekeerd worden tot een verhaal van hoop. En ik hoop dat u in je eigen leven hoop hebt leren kennen. Christus hebt leren kennen. Als de Heer, als de Verlosser. Het bijzondere is dat God ook ons wil gebruiken. Door zijn Heilige Geest. Het bijzondere is dat Hij mensen met allerlei achtergronden wil gebruiken in zijn dienst, in de gemeente daarbuiten, om weer opnieuw verhalen van hoop te zijn in deze wereld. Als wij toeleven naar kerst en de kaarsen zijn gebrand en we op zoek zijn naar het licht, dan mogen wij zelf ook licht zijn in deze wereld. Mogen we zelf ook verspreiden van de hoop die we zelf hebben ontvangen. Die we vinden in Jezus Christus. En dat weer uitdragen. En ik hoop dat u in uw eigen leven ook ziet. Ja, Jezus Christus is mijn Heer. Ik heb Hem nodig. Ik wil Hem volgen. Ik wil graag met u bidden. En voor u bidden. En naar God uitspreken dat Hij ook onze verhalen ombuigt tot verhalen van hoop. Heere God, machtige Vader, we hebben net gelezen over Tamar, over Juda, over zijn zonen, over de verschrikkingen die Tamar moest meemaken, moest lijden. Maar uiteindelijk kreeg ze wel twee kinderen. Het was een lange weg. Heer, uiteindelijk zien we dat uit haar leven het nageslacht van U, Jezus Christus, voortkomt. Dat haar verhaal wordt omgebogen, gebruikt wordt tot een verhaal van hoop. En Heer, als we dan kijken naar onze eigen levens, dan zijn er misschien dingen gebeurd waar we niet blij mee zijn, waar we niet trots op zijn, waar we met afschuw aan terugdenken. Heer, ik bid dat we U mogen kennen, dat we met U mogen leven. Dank U dat we hier mogen zijn, dat we ons uit mogen strekken naar U. U de God van hoop, U de God van verlossing. Heer, wil ons anker zijn. Wilt u verhalen die wij in ons eigen leven zijn gegaan, ombuigen tot verhalen van hoop? Heer, dat bidden we ook voor de mensen om ons heen. Heer, er zijn hier in Delfzijl zoveel mensen die u nog niet kennen. Er zijn hier in Delfzijl zoveel mensen met rauwe, met pijnlijke verhalen. Heer, wellicht mogen wij een licht zijn in de komende tijd, in ons leven, naar onze buren, vrienden, kennissen toe. Om een mens van hoop te zijn. Om te wijzen op de hoop die te vinden is in u. Heere God, wilt u met mensen uw weg gaan? Mensen gebruiken om hoop te brengen in deze wereld. En misschien kunt u ons daar ook wel voor gebruiken. Heer, zegen ons. En help ons ook om de tekst die we vanmorgen hebben gelezen, de dingen die dat misschien oproepen, ook op een juiste manier weer te verwerken in onze levens. Dat wil ik u bidden. In Jezus' naam. Amen. Wat we in onze levens kunnen en mogen doen, op een plek als deze, en dat is juist het mooie, is je uitstrekken naar God. Naar wie Hij is. Jezus, hoop van de volken. Trooster in elk verdriet. Opwekking 618. En zullen we voor zover dit mogelijk is staande met elkaar zingen. Ik wil eigenlijk voorstellen om een moment te hebben van gebed, van voorbeden. Ik weet niet hoe u dat in de gemeente gewend bent. Maar misschien is het mogelijk dat een aantal van ons, een aantal broeders of zusters, een gebed hardop uitspreken. Voor een stukje dankgebed, maar misschien ook voorbeden voor zieken die genoemd zijn. Of die we kennen uit onze omgeving, uit de gemeente. En dan zal ik uiteindelijk een kort gebed tot slot uitspreken. Wie mag willen volgaan met ons in gebed?
Die daar omheen staan en die eronder gebukt gaan en hun in hun gezinnen, in hun families, omdat er iemand is die zo lijkt. Heer, geef me alle kracht om staande te blijven. Geef me alle kracht om nog voor elkaar te zijn en elkaar niet los te laten. Wees aanwezig met uw troost en uw rust en uw kracht. En houd degene die lijden vast. Want dat heb ik toch gezegd. Ik zal u niet vergeten, ik zal u niet verlaten. Ik ben in mijn hand geborgen. Alle dagen van het leven ben ik mee. Tot aan de verleiding van de wereld. En daar staan we. Daar bidden we voor onszelf voor. Maar juist ook voor hen. Die zo in de kroop kunnen zitten met leven met zes. We zijn erbij. En hou het vast. In Jezus. Amen.
Hemelse Vader, dank u wel voor dat we samen zijn en dat we ook in stilte en misschien hardop uw gebeden hebben mogen uitspreken tot u. Heer, dank u wel dat u een God bent die hoort. Heer, kom tot uw plan in onze levens, in de levens voor wie we gebeden hebben. Heer, we willen u danken voor ons samen zijn. We willen u danken dat we mogen weten vanuit uw woord dat u de komende week met ons meegaat. Dat u zegt, ik ben met je, alle dagen. Heer, leid onze levens, bescherm ons, behoed ons en houd ons vast. Heer, dank wat u heeft gegeven in Jezus' naam. Amen. Zometeen is de collecte. Eén rondgang, twee collectes. De eerste denk ik voor de gemeente en de tweede stond op het mededelingenblad. Maar die heb ik nu niet voor mij liggen. De tweede collecte is voor de voedselbank. We zingen een lied met elkaar en daaronder is de collecte. Jezus alleen, ik bouw op hem. Thank you. Uitnodigen voor de zegen en voor een slotlied om te gaan staan. We mogen hier vandaan gaan weten dat we zijn vrijgekocht door het bloed van Jezus. Dat Hij het is die in ons wil leven en in wil wonen en wil werken. We mogen hier vandaan gaan onder de goede woorden, de zegen van God. En Hij strekt zich naar u uit en wij mogen ons op onze beurt naar ons uitstrekken. De genade van de Heer Jezus Christus. De liefde van God de Vader, de eenheid van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen, tot Jezus terugkomt. Amen.
Oh. bloed heeft het mij.